Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 13, de versen 1 tot en met 12. Ik herhaal Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. Maar eerst luisteren we naar de heilige wet van de Heere en we zingen naar de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. En er waren te Antiochieën in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahem, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af, beide, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis verkondigde zij het woord Gods in de synagogen der Joden, en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide: o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren? En nu zie, de hand des Heeren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat zachtjes en ingetogen, dus niet te hard zingen. Uit Psalm 72 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen. Psalm 72, 3 en 4. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. En we beluisteren daar eigenlijk de woorden Gods. Het gaat om woorden van God. Je hebt woorden van mensen, nou ja, die kun je soms vergeten. We hebben soms ook weinig waarde, we hebben vaak weinig waarde. Maar woorden Gods, die zijn natuurlijk belangrijk, want die komen van God. En als God iets zegt, is het natuurlijk belangrijk dat wij eerbiedig leren luisteren. Dat is best wel een hele belangrijke gedachte en dat is ook heel veel geduld voor nodig. Je hebt mensen die denken dat God die zegt iets en ze begrijpen dat onmiddellijk, maar dat is helemaal niet zo. Denk maar aan de coronatijd. Maar iedereen weet wel in de kerk dat dat een stem van God is. Hè? God wil ons daar wat mee zeggen. Alleen we moeten wel heel goed luisteren en goed nadenken wat God nou precies wil zeggen. Het gaat nou vanmorgen ook over woorden Gods. En dan luisteren we in de eerste plaats naar de gedachte hoe God die woorden op Cyprus brengt. Op welke manier doet God dat? Dat staat in vers 1 tot en met vers 3. In de tweede plaats gaan we dan letten wat die woorden Gods nou precies inhouden. En dat staat in vers 4 tot en met vers 11. En tenslotte zien we wat een gezegende uitwerking die woorden van God hebben. Want we lezen in vers 12. Als de stadhouder zag het geen geschied was, toen geloofde hij. Toen geloofde hij. Nou, daar moeten we onze adem wel maar in ogen houden. Hè? Want dat roept herinneringen op aan bijvoorbeeld Genesis 15. Waar staat en Abraham geloofde. En hij rekent hem tot gerechtigheid. Dat was Abraham, de vader aller gelovigen. En dat vinden we hier weer terug bij deze heiden. Toen geloofde hij. En hij rekent het hem tot gerechtigheid. Een heidense stadhouder. Ja, dat hebben we nog nooit gedacht. Nee, die Bijbel is vol verrassing. Iedere keer als je het leest, dan ligt er weer iets op, hè, van die grote boodschap van God. Het gaat over woorden Gods. Wie die woorden brengen, of hoe God die woorden daar brengt in Cyprus. Wat die woorden inhouden en welke gezegende uitwerking die woorden van God hebben. Gemeente, eerst een tweetal opmerkingen vooraf. Dat u het goed kunt onthouden waar het vandaag over gaat. Toen geloofde hij. Het gaat natuurlijk over dat eiland Cyprus. Want dat lezen we in vers 4. En vandaar scheepte ze af naar Cyprus. Nou, Cyprus, dat is een eiland onder Turkije. Ook vandaag is dat nog te zien, hè? Ook vandaag kun je er nog naartoe. Er gaan ook wel mensen op vakantie vroeger naartoe, hè? Cyprus, net als Malta. En Cyprus, dat is vandaag de dag een eiland ongeveer de kwart van de omvang van Nederland. En er wonen 1,2 miljoen mensen. Dat is Cyprus vandaag. Deels spreken die mensen Grieks en deels spreken die mensen Turks. Voor een deel is dat eiland ook Grieks-orthodox. En voor een deel is dat eiland ook islamitisch. Dat is Cyprus vandaag. Dat hoort bij Europa. Ze hebben er ook de euro. En dat is het eiland Cyprus. Wat was dat eiland Cyprus nou 2000 jaar geleden? Want toen lag het daar ook al, op de grens eigenlijk tussen Europa en Azië. Ja, dat 2000 jaar geleden was dat een heel, ja, hetzelfde eiland, hetzelfde omvang ongeveer. Want dat verandert niet zoveel. Maar het was een eiland waarop de afgoden werden gediend. de Romeinse en de Griekse afgoden, Jupiter en Zeus en zo. Daar geloofde men in. Heidenen woonden daar vooral. Ook wel een Jood, maar daar komen ze ook nog wel op. Die zo'n beste invloed. Afgoderij. In de tweede plaats ook, dat nam die afgoderij altijd met zich mee, zedeloosheid. Op seksueel gebied. En ook gewelddadigheid. Dat was ook aan de orde van de dag. In Salamis en Paphos, twee plaatsen toen op Cyprus. In de derde plaats honger. Het was regelmatig zo in die oude wereld dat plaatsen werden geplaagd door hongersnoden. En dan moet je bij hongersnoden vooral denken dat mensen gewoon geen eten meer hadden. En kinderen daardoor stierven, oude mensen daardoor stierven. Het was, min of meer hoorde dat bij het gewone leven van toen. Hongersnood. Mensen waren ook geweldig bezig met het eten voor vandaag, het eten voor morgen en voor overmorgen. De broodvraag, dat nam 60-70% van al de tijd in beslag. Je moest toch weer eten hebben voor morgen. Infectieziekten. Wij hebben nu corona en we vinden dat heel erg. En het is ook erg. Daar moeten we niet gering over denken. Maar, in vergelijking met wat er 2000 jaar geleden normaal was. De mensen van 2000 jaar geleden zouden hun ogen uitkijken in onze samenleving. Want infectieziekten die waren aan de orde van de dag. Met een vreselijk verwoestende uitwerking. De pest. Kon zomaar zijn dat om de 10 jaar had je een pestepidemie. En dat nam 10-20% van de mensen stierven dan. Dat was ook op het eiland Cyprus. En allerlei andere virusziekten. Zo zou ik nog een poosje door kunnen gaan om dat hele eiland Cyprus zo'n 2000 jaar geleden te tekenen. Dan is het voor ons eigenlijk nog een wonder dat mensen daar nog konden wonen. En dat er mensen woonden. En al die gebreken en al die oude antieke wereld. Als je daar eens wat beschrijving over leest, het stonk ook verschrikkelijk in die straten waar men woonde. Er was natuurlijk weinig hygiëne, ook geen waterleiding, ook geen riool. En men gooide de rommel zo op straat. Dus dat gaf altijd een heel aparte wereld. Heb ik u even getekend, die wereld van Cyprus van toen, die ons hier wordt beschreven. Wat moet je nou met zo'n wereld doen? Wat zouden wij, als we daar nou heen gingen, wat zouden wij daar nou gaan doen? We zouden natuurlijk eerst eens met die mens gaan praten over de hygiëne. En over de voedselvoorziening. En over de omgang met elkaar. Mag dat niet? Natuurlijk is dat nodig. Natuurlijk is dat heel erg nodig. En dat is natuurlijk door de loop der eeuwen daar ook wel gekomen. Want Cyprus is nu ook een eiland met goede sanitaire voorzieningen en zo. Maar wat hebben Paulus en Barnabas daar nou gedaan? Hebben die ook een schip met eten meegebracht? Hebben die ook een soort programma voor sociale verbetering geïntroduceerd? Ik zeg daar geen kwaad woord van. Maar toch hebben ze dat niet gedaan. Wat hebben ze dan gedaan? Kijk eens in vers 5. Verkondigden zij het woord Gods. Kijk eens in vers 7. Zocht zeer, die Sergius Paulus, die staat daar, zocht zeer het woord Gods te horen. Merkwaardig eigenlijk. Woorden Gods. Dat had Cyprus in de eerste plaats nodig. Dat hebben wij als gemeente ook nodig, hier thuis, in het kerkgebouw of thuis. Woorden Gods. Dat hebben we nodig. Dat is zo duidelijk in dit gedeelte. Het eerste wat een mens nodig heeft, dat zijn woorden Gods. En als de Heer dat woord zegent, dan komt er ook verandering. Dan gaan de afgoden de deur uit. Dan komt er ook een andere samenleving. En woorden Gods. Opvallend, hè? ook vandaag nog voor ons van groot belang in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons kerkelijk leven. We hebben niet in de eerste plaats nodig een mooi gebouw. Het is wel fijn dat we dat hebben, een mooi gebouw hier. En dat we ook het fijn vinden dat de mensen weer naar de kerk komen, naar dit gebouw. Maar daar gaat het natuurlijk niet in de eerste plaats om. Het is ook niet in de eerste plaats nodig dat al die banken weer bezitten. Dat vinden we wel fijn, daar zijn we ook dankbaar voor dat dat weer mag. Het eerste wat nodig is, woorden Gods. Levend gemaakte mensen. Het woord Gods. Kracht doet in ons midden. Daar gaat het om. En als dat zo is, dan komt dit gebouw vanzelf vol gemeente. Dan sta je bij wijze van zondagsmochtens al om 8:30 te trappelen voor de deur. Want er worden hier woorden Gods verkondigd. En dat is het leven. Woorden Gods op Cyprus. De eerste opmerking, hè, dat we dat dus, dat de Bijbel, dat de Heilige Geest dat laat opschrijven en dat ook vandaag nog voor de gemeente Gods en voor Amersfoort en voor Nederland van heel groot belang vindt. Woorden Gods. En laten wij ons daar nog niet voor schamen om die woorden Gods ook maar gewoon te spreken. Want de Heer zal daarmee wel doen wat hem behaagt. Een tweede opmerking. Als je dat stukje nou leest, hè. En aanvankelijk dan lees je er een beetje overheen. Maar ik heb u wel eens gezegd, wat is nou eigenlijk een preek voorbereiden? Dat is zo'n gedeelte van de Bijbel heel vaak lezen. En nog eens lezen. En biddend lezen. En vraag, Heere, waarom heeft de Heilige Geest dit laten opschrijven? En dan opeens, dan word je heel bang. Opeens word je heel bang als je het stuk leest. Heb je wel eens in de Bijbel lezen, dat ik? Staat dat er echt? Hou je adem in. Want er staat hier natuurlijk ook iets ontzaggelijks. Dat is zo indringend. Want Paulus en Barnabas die ontmoeten daar op Cyprus een landgenoot. Bar Jezus, de zoon van Jezus. Jezus was toen in die tijd een veel voorkomende naam. Bar Jezus, de zoon van Jezus. Was besneden. Had ook thuis van zijn ouders de boeken van Mozes geloord en gelezen. Had ook gehoord van de Messias die eenmaal komen zou. Want dat wisten alle Joden, hè, dat de belofte van de Messias, Mozes gesproken, een profeet en Jesaja, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En het was een zeer bevoorrecht volk, de Joden. Het uitverkoren volk. En dan komen ze daar zo'n Joodse man tegen. En die ligt helemaal in de greep van de duivel. Kijk maar. Vers 8. Maar Elimas de tovenaar. Want zo wordt zijn naam over het woord stond en zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Een besneden godsdienstige man. Die een medereiziger naar de eeuwigheid van het oprechte geloof in de Messias probeert af te houden. Als je dat nou even op je laat inwerken, hè. Word je dan ook niet spannend benauwd? Dat we hinderpalen zijn. De Heer Jezus waarschuwt daar ook voor. Hè? Tegen zijn discipelen. En dan zegt u. Als ze die ouders met die kinderen bij de Heer komen. En verhindert ze niet. Nou, dat probeerde die Elimas dus. Hè? Om die stadhouder maar tegen te houden. Dat hij toch vooral niet. Naar die goede boodschap van Barnabas en Paulus zou luisteren. Kan dus, hè. Zo iemand van het verbond die er buiten staat. In de greep van de vorst der duisternis. En dat tegenover, en dat maakt het nog erger. Vers 12. Stadhouder. Sergius Paulus, een Romein. Dat Cyprus, dat stond toen onder toezicht van de Senaat van Rome. Toen geloofde hij. Je probeert je dat wel eens voor te stellen, dat het straks zal zijn voor Gods rechterstoel. Dan zal die Elimas, die Bar Jezus daar ook staan. Dan zal God zeggen, weg van mij. Werken der ongerechtigheid. Op Sergius Paulus trouwens. Komt in, gij gezegend des Heer. Ja, dat dingen. Ja, daar lig je best wel eens even wakker van, toch? Dat degenen die binnen zijn, worden buiten geworpen. En dat degenen die buiten staan, worden binnengeleid. Dat is ook om ons erbij te bepalen. De Heilige Geest laat het allemaal niet voor niks opschrijven, dat we daar ernstig over nadenken. Woorden Gods. Hoe zijn die woorden nou op Cyprus gekomen? Wordt ons beschreven in vers 1 en vers 2 en vers 3. Hoe Paulus en Barnabas daar naar Cyprus zijn gegaan. Barnabas kwam ook van Cyprus trouwens. En we bevinden ons hier aan het begin van de derde zendingsreis. Of van de eerste zendingsreis. Paulus heeft 3 zendingsreizen ondernomen. En hier zijn we dus aan het begin van de eerste zendingsreis. En hoe is die eerste zendingsreis nu begonnen? Dan gaan we eerst eens even nadenken. Zending, de goede boodschap brengen aan de heidenen. En ja, waar zou dat nou beginnen? Wie zullen daar nu gedachten over krijgen? Nou, Jeruzalem natuurlijk. Ja, want daar is de Heilige Geest uitgestort. Daar is Petrus, daar is Johannes. Daar heeft de Heer heerlijk gewekt. Daar leven duizenden gelovigen. 3000 van de Pinksteren, later 5000. Dat staat er nou net niet. Antiochië. Dat is de derde grote stad in het Romeinse Rijk. Een voluit heidense stad. Met ongeveer 500.000 inwoners. En daar heeft God een gemeente gebouwd uit heidenen en joden. Oprechte geloof. En daar ontstaat het verlangen om die goede boodschap ook aan andere joodse en heidense mensen te brengen. Ja. En dan lezen we in het eerste vers iets over die gemeente. Dat waren allemaal groepjes in die grote stad, vaak thuisgemeentes en zo. Die wordt gediend door profeten, dat zijn mensen die openbaringen van God krijgen. En daar ook iets over zeggen. En daarnaast leraars, dat zijn mensen die uitleggen bijvoorbeeld wat er in de boeken van Mozes stond. Zodat de mensen daar lering uit ontvingen. En er worden even 5 leraren, 5 dienaren van de gemeente genoemd. Ook weer even rechtzetten. Een gemeente heeft niet in de eerste plaats leiders. Dat is in een bedrijf. In een bedrijf, daar heb je een leider, daar heb je een directeur en daar heb je een baas en zo. Maar niet in de kerk. In de kerk heb je dienaar. En een gemeente die wordt dus gediend. Een dominee of een oude is niet de baas van de gemeente. Dat is Christus. Het enige wat wij moeten doen is dienstbaar zijn voor de gemeente Gods. Dat is de taak van elke ambtenaar. Dienstbaar voor de gemeente Gods. Die dient uit hetgeen God, uit kracht die God verleent. En wie zijn dan die dienaren van de gemeente? Nou, Barnabas, dat is een Jood uit Cyprus afkomstig. Hebben we al eerder ontmoet. Tweede plaats Simeon, genaamd Niger. Nee. Dat is een man met een zwarte huidskleur. Ja, heel gewoon. Dat vond men helemaal niet apart of zo. Of daar zei men niet van, ja, jij bent blank en jij bent zwart. En zo. Nee hoor. Een man met een zwarte huidskleur. Racisme was daar echt geen punt in die gemeente van Antioch. Het was misschien wel een punt, maar in die gemeente niet. Daar kan de wereld het punt van maken, maar in de gemeente Gods is dat totaal niet aan de, althans hoort dat niet aan de orde te zijn. Nou, God heeft alle mensen naar zijn beeld geschapen en of iemand nou een blanke huidskleur of een zwarte huidskleur of een rode huidskleur of een gele huidskleur heeft, dat maakt voor God niet uit en die zijn even dienstbaar in de kerk des Heeren als alle anderen. Dan ziet u ook hoe het woord van God ook in de huidige discussies leiding geeft. Simeon de Neger. Lucius van Cyrene. Wat is Cyrene? Ja, dat is het huidige Libië, Noord-Afrika. Heiden waarschijnlijk. Een heiden uit Noord-Afrika, daar kwam Augustinus ook vandaan. De grootste leraar van de kerk kwam uit Algerije. Dus ook voor ons alweer als Nederlanders een heel beschamende les dat de grootste leraar van de Nieuwtestamentische kerk na de Bijbelse periode, Augustinus, een Noord-Afrikaan was. Een Berber waarschijnlijk. Ja, we zouden er vandaag de dag misschien hele ideeën mee hebben, maar dat is wel zo geleid door God. Lucius kwam ook uit Noord-Afrika. En dan Manahen. Er staat nog even ter toelichting iets bij, die met Herodes, de viervoort, dat is die Herodes die de moordenaar is van Johannes de Doper. Ja? Dus die Manahen, die was samen opgegroeid met die Herodes, de moordenaar van Johannes de Doper. Nou ja, dat is... Ja, dat begrijpen we gewoon niet, hè? Nee, nou. God heeft een aantal onbegrijpelijke mensen in dienst. En dan tenslotte Saulus, ja, hier nog zijn Hebreeuwse naam. Verderop wordt het dan Paulus, een Griekse naam, althans de naam die je aannam in de heidense wereld. Vroeger een vijand en nu een vriend. Ja, alleen over die vijf namen zou je een preek kunnen houden van Gods wonderlijke opzoekende zondagsliefde. En dat God nou van die vijf mensen gebruik wil maken. Zo doet God dat nog hoor, gemeente. Echt. God gaat zulke wonderlijke wegen. En zulke wonderlijke instrumenten in dienst. God had natuurlijk ook engelen kunnen sturen. We hebben afgelopen woensdag gehoord hoe de profeet zegt: O Heere, doe uw helden nederwaarts dalen. Dat kan. En trouwens, hier in de kerk. Wij zien natuurlijk een stuk of 30 mensen, maar als je eeuwigheidsbril op hebt, dan is die kerk zomaar vol, want er kunnen hier wel honderden engelen zijn. Die zien wij niet. Die zijn er wel. En God stuurt de hele tijd naar de aarde en zegt die engel daar naartoe en die engel daar naartoe. En zo zijn die engelen overal aanwezig in de wereld. En de Bijbel geeft ons de bril om dat op te merken. Maar goed, God stuurt geen engelen erop uit om het evangelie te verkondigen, stuurt hij deze mensen erop uit. En Barnabas en Paulus. Je wordt er paus. Er staat een verlangen in de gemeente. Dus het is een opmerkelijke mensen. Ambtsdragers. Dan zien we in vers 2 ook een verlangen in die gemeente. Want ze dienden en ze vasten. Ze hebben zelf dat goede woord ontvangen. En er is een verlangen dat ook anderen die goede woorden van God gaan horen. Ja, als God in je leven komt, dan word je gunnend. Dan zeg je niet van, ah, maar dat is alleen voor mij en anderen, maar die snappen dat niet en weet ik wel, ik snap het al. Dat is helemaal niet waar. Ja, dat is wel zo, dat kan wel zo zijn, maar dan hebben we dat niet echt genade ontvangen. Genade, maar altijd gunnend. Mededeelzaam ook. En dan zien we daar een diep verhaal en dan de Heilige Geest gaat antwoorden en zegt: stuur Paulus en Barnabas erop uit. Tot het werk waartoe ik hen geroepen word. Dus dat verlangen, dat wordt door de Heilige Geest bekroond. En er komt een goddelijke opdracht om het evangelie te gaan brengen in de heidenwereld. Zo doet God dat vandaag nog. Zo spreekt de Heilige Geest door het woord nog. En roept de Heer en de mensen ze erop uit. Om dat goede woord te brengen. Zodat andere mensen horen van De verlosser die gekomen is, want dat is de goede boodschap van God. Een gekomen verlosser. En lezen we tenslotte dat ze vasten en baden. En de handen opleggen. Die handen, dat betekent niet dat ze van de gemeente vol mag gaan, want dat hebben ze van God gegeven, maar dat wordt alleen bevestigd. Hè? Die gemeente doet dat ook. En dat is de gehoorzaamheid van het geloof. Dus als we dat nou eens overzien, dan zien we hoe de Heer daarvoor instrumenten gebruikt en mensen roept om uit te gaan, om dat goede woord ook aan medemensen te brengen. Woorden Gods. Heb je nu ook wel eens dat verlangen? Om het goede woord van God in uw eigen leven, als het ware, te ervaren, te, ja, dat u daar zelf deel aan heeft. Want dat is eerst natuurlijk belangrijk. En ik zat er van de week zo aan te denken en dan denk je, ja jongen, als je nou gaat sterven, wat is dan belangrijk? Nou, dan zag ik maar één ding belangrijk. Het ware geloof in de Heer Jezus Christus. Meer hoeft niet. En minder kan niet. En wat is dan in het leven belangrijk? Dat is dat ook in het leven belangrijk. Hè? Ja, dat oprechte geloof in de Heer Jezus Christus. Want dat hadden Barnabas en Paulus nodig voor die zendingsreis. Anders komen ze er echt niet door, hoor. En dat is wat de Heilige Geest schenkt. En dat is ook wat we vervolgens aan andere mensen mogen vertellen. Dat het daarom gaat. In ons gezin. Voor onze kinderen. Voor onze familie. In onze gemeente. Voor onze collega's. Als dat geschikt is. Als dat uitkomt. En dat dat nou het grootste geheim is. Waar God aan zondige mensen door de Heilige Geest wil schenken. En ik heb u dat wel eens meer verteld. Het geloof, dat is een geschenk. Een gave, een bepaald moment. Maar dat geloof, dat wordt ook beoefend. En als je nou iemand tegenkomt die dat kent, dan vraag je, dan mag je gewoon aan vragen, wanneer heb je dat nou voor het laatst mogen doen? Ik had gisteren nog een medebroeder aan de telefoon, daar hebben we er zo even over gepraat. Wanneer nou voor het laatst weer is, over eigen hart en leven mocht geloven. Hele nuttige vragen. Hele belangrijke vragen ook. Dat zijn de dingen waar het dus voor ons op aankomt. Voor Paulus, voor Barnabas. En zo gebruikt God instrumenten om dat goede woord op Cyprus te brengen. Dat heidense Cyprus. En wat hebben die apostelen daar dan precies gezegd? Dat is onze tweede gedachte. Eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. En wat er verder volgt. Dus wie God gebruikt om daar die woorden van hem te laten klinken. En wat dan die woorden Gods nu precies zijn. En hoe God daar op dat heidense Cyprus voor het eerst zijn woorden laat klinken. Nou, hoe zou u dat nou aanpakken? Als u dat heidense eiland daar ziet met al die nood en zo, dan zouden wij natuurlijk een plan maken en we zouden daar strategieën op loslaten en we zouden, ja, ik weet niet wat we allemaal zouden doen. Maar daar lees ik nou in de Bijbel eigenlijk helemaal niet zoveel van. Niet dat dat niet moet, maar ik lees er niet zoveel van. Barnabas en Paulus, die gaan van Antiochië naar Seleukië. Dat is een stad, dat is 23 kilometer, dus is lopen. He, dus dan zie je Barnabas en Paulus daar lopen. Ja, daar zijn ze een dagje mee bezig. En het was toen natuurlijk wat warmer in die streken. Dus dat was zoals gisteren bij ons. En dan lopen die twee mensen richting Seleukië om daar een schip. Naar Cyprus. Ja, zo'n eerste dag al, waar zouden wij tegen elkaar zeggen, tjonge jonge, wat is het toch warm. Ja, en wat zijn die wegen toch slecht. We zouden bijna de moed al verliezen. En dan in Seleukië, dan stappen ze op een schip en dan moeten ze 100 kilometer varen en dan komen ze tenslotte in Salamis op Cyprus. Nou, dat was ook direct een plezierreis op zo'n schip, want het was vaak een goederenschip en daar kon je dan bij en dan moest je ook nog werken op zo'n schip, want dan kon je, als je dan werkte, kon je dan tegelijk het bedrag verdienen wat je moest betalen om overgezet te worden. Dus Paulus heeft er op dat schip tenten zitten maken, want dat was zijn ambacht. Dus die moest hij hard aan het werk. En tenslotte komt hij dan in Salamis op Cyprus aan. En wat gaan ze daar doen? Verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. Ze hadden ook Johannes Marcus tot een dienaar. Ze hebben z'n drietjes. Ja, wat gaan ze daar nou doen? Het woord Gods verkondigen. Wat is dat woord Gods eigenlijk in het boek Handelingen? Nou, dat vinden we. Heel veel keren vinden we eigenlijk woorden Gods of woord Gods. Vinden we in dat boek Handelingen. Handelingen 2 vers 40. Andere woorden. Handelingen 2 vers 41 zijn woorden. Handelingen 4 vers 2. Omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Handelingen 4 vers 29. Met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Handelingen 4 vers 31. Sprak hij het woord Gods met vrijmoedigheid. Dus als je van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 13 leest, dan kom je woorden en woord Gods en woorden, kom je heel regelmatig tegen en krijgt het ook een hele duidelijke inhoud. Wat zijn die woorden Gods? Nou, dat is bijvoorbeeld die preek van Petrus op de Pinksterdag. Tegenover die duizenden mensen op het Stempelplein. Dat waren woorden Gods. Dat is ook die toespraak die Petrus heeft gehouden voor het Sanhedrin. En waarin hij zei, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. Dat zijn woorden Gods. En straks in hoofdstuk 14 gaat Paulus ook weer woorden Gods spreken voor de Joden. En later voor de heiden dezelfde woorden. De hele preek van Paulus. Je hebt wel eens, wat moet nou een preek? Wat is nou een goede preek? En dan zegt hij, ja, dan moet je die dominee, die dominee. In de Handelingen staan de goede preken. Toespraak van Peter, dat is de beste preek die er is. In de Handelingen 14 komen ook weer zo'n goede preek tegen. Een volmaakte preek. Dus beginnen we gewoon bij Gods woord te lezen wat daar nou staat. En wat woorden God zijn. En wat hebben die apostelen daar dan op dat eiland? Nou, die hebben gewoon verteld van de verlorenheid van de wereld. En dat God in die verloren wereld een Messias, een heiland heeft gestuurd. En dat iedereen die in die heiland gelooft behouden is. En iedereen die daar niet in gelooft zeker verloren is en verloren blijft. Dat waren de woorden God die Petrus sprak, die Paulus sprak en die heel de handelingen weer terugkomen. Dus u kunt in de handeling zelf vinden wat die woorden God zijn. Dat zijn woorden van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zijn de woorden van het eeuwige evangelie van Gods genade in een zondere wereld. Zij verkondigden in Jezus de opstanding der doden. En dat woord, Handelingen 4, vers 29, dat spraken zij met Gods woord met vrijmoedigheid. Dat is woorden Gods. En die woorden moeten natuurlijk eerlijk gebracht worden.
Ja.
Dat wij aan mensen vertellen dat ze door de wet schuldig staan voor God. Reddeloze mensen zijn. En dat is in onze tijd wel iets wat we best tegen elkaar moeten zeggen. Want we zijn natuurlijk gezonde mensen, intellectuele mensen, verstandige mensen. Mensen met perspectief en met, ja, we kunnen veel en zo. Ja, we kunnen voor God niks. We kunnen maar niks. Er is niemand die nog God vraagt. Er is niemand die nog God zoekt. Wij zijn hulpeloze stakkers. En dan komt God in die hulpeloze wereld. Niet met een moraal of zo. Van probeer je nou eens te verbeteren. Of probeer nou eens dit. Of probeer nou eens dat. Nee, die komt met een boodschap van een redder. Een verlosser. Dat is niet een engel en dat is niet een dominee, maar dat is zijn eigen zoon die naar deze wereld kwam. En dat iedereen die in die zoon gelooft, oprecht gelooft, is behouden. Zei Paulus ook tegen die stokbewaarder, hè? Die man die werd zo aangegrepen door de nood, hij wilde er onmiddellijk een eind aan maken. Eind aan zijn leven. Roep Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat is die goede boodschap. En dat woord, dat hebben ze gebeurd. Het woord Gods verkondigd, geproclameerd. Ja, maar ook Paulus, dan moet je door dit en op beide proclameren. Het woord proclameren. En de Heer zal daarmee doen wat hem behaagt. Dat ligt niet aan ons. Wij hoeven dat woord niet vruchtbaar te maken of zo. Dat is een hopeloos werk. Dat doet God zelf. Niet door kracht, niet door geweld, maar door zijn geest zal dat geschieden. Dat is het verborgen werk van Gods geest. Wat verootmoedigt. Wat eerlijk maakt. Wat verbreedt. Wat onlaat zien wie we zijn, maar ook wie God in Christus wil zijn. Ze verkondigden het woord. En een paar dingen daarover, hoe ze dat gedaan hebben. Hebben ze heel ijverig gedaan. Want dat eiland, daar zijn ze begonnen bij Salamis. Dat is de meest richting Syrië en Israël. En dan moet je dat hele eiland over en dan kom je aan de andere kant van Paphos. Dus dat is een reis ongeveer van, als ik dat even vanuit Amersfoort, lopend naar ongeveer iets onder Den Bosch. Richting Eindhoven, zeg maar. Zo'n eiland moest je lopen. Dus ze hebben van Salamis gelopen, steden bezocht, tot ze tenslotte in Paphos kwamen. En maar doorgaan. Niet halverwege ophouden en zeggen, wat is dat toch moeilijk, en wat zijn die weinig wegen, en wat krijgen we honger en dorst enzovoort. Nee, doorgaan. Een grote ijver. Dat is trouwens toch iets met Paulus, dat enorme temperament. Het is onvoorstelbaar. Als je dat leest, dan raak je zo diep onder en beschaamd je ook. En denk je, jongen, wat zit ik toch te klagen. Je ziet hoe de apostel Paulus een boodschap brengt. Goede woord Gods verkondigd. Aan allerlei mensen. Want Joden is die synagoge, Paulus is dat in de synagoge. En vaak waren er sommigen die dat aannamen, anderen die dat verwierpen. Dan ging die daarna naar de heidenen. De Joden en heiden, Paulus zei niet, ja, heidenen, ja. Die zijn hier besneden, die eten varkensvlees, die hebben heel andere gewoonten. En ja, die doen ook andere dingen en zo. Wij zouden zeggen, ja, het zijn maar Turken, het zijn Marokkanen, het zijn. Nee, dat zei Paulus helemaal niet. Hij zei, het zijn mensen op weg naar de eeuwigheid, die moet de goede boodschap brengen. Iedere keer weer valt dat op bij Paulus, hoe die mensen benadert. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat zegt hij. En wie die mensen ook zijn en hoe die mensen er ook uitzien. Paulus beweegt mensen tot het geloof. Wat dat betreft was hij een goede leerling van de Heer Jezus.
Ja.
Want die ging ook een keer door Samaria, weet u wel. En toen kwam er een vrouw naar de put, die nog niet zo best bekend stond. Had al 5 mannen gehad. Stel dat u nu in de kerk zit en ja, er komt iemand naast u zitten die wijd en zijd bekend staat als een vrouw van lichte zeden. Dan zouden we toch gauw een klein beetje opschuiven, weet u niet? Maar zo zitten wij in elkaar. Of er zou maar iemand met een andere huidskleur naast u gaan zitten. Nou, ook gauwtje. Ja. Dat vonden die fariseeën en die schriften ook zo wonderlijk aan de Heer Jezus. Want ze zeiden, die ontvangt zondaars en eet met de Samaritanen en weet ik wat voor mensen. En tollenaars. Ja. Daar hebben ze ontzettend naar geërgerd. Maar Paulus deed het wel. Hij was een leerling van zijn grote meester. Een grote ijver. Zonder onderscheid, Jood en heiden. Met een enorme zeggingskracht. Want dan is daar op dat eiland, ik heb dat net al genoemd, die Bar Jezus. Een Jood. Inmiddels een tovenaar. En helemaal in die klauwen van de Satan gekomen. En die probeert dan die stadhouder, als Paulus dat goede woord wil brengen, die probeert die stadhouder er nog van af te brengen. En dan lezen we vers 9. Doch Saulus. En dan noemt de schrift zijn Griekse naam, dus een naam die vanaf nu zal genoemd worden in de heidense wereld. Hè. Vanaf dat moment is Paulus de apostel der heidenen. Paulus, vervuld met de Heilige Geest in de ogen op een o, gij kind des duivels, vol van alle bedrog en alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren in de rechte wegen des Heer. Door de blindheid van een enorme zeggingskracht. Dat werd onderstreept door de Heilige Geest. Grote ijver. Zonder enig onderscheid. Met een indringende zeggingskracht. Je wordt er bijna bang van. Ja. Zo heeft Paulus het goede woord Gods daar in Cyprus gebracht. En zo klinkt dat ook vandaag nog. Dan staan we even stil bij die Elimas. Als je dat leest. Hè? O, gij kind des duivels. Vol van alle bedrog en arglistigheid. Dit is een Joodse jongen. Hè? Dit is een jongen die is opgevoed bij de wetten van Mozes. Die thuis heeft gehoord. Jongen, je moet bekeerd worden. Wij zouden vandaag een gedoopt. Dit is een jongen die de psalmen heeft gezongen. Dit is een man die weet wat de goede weg des Heren is. En deze man wordt hier in de schrift getekend als een waarschuwend voorbeeld. Ook voor vandaag. Misschien luisteren we er wel mee vanmorgen. Die tovenaar tegenkomen in hun leven. O, gij kind des duivels. Hoor je het? Word je er bang van? Mag ik wel ook erbij zeggen? Dat er nou vanmorgen een zaligmaker komt. Die zijn handen opent. En zegt, wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts en hij bekeerde zich tot de Heere zijn God. Onmiddellijk breken met de duivel en met de zonde. En terug naar die God. Ja, maar zou ik het zeggen en niet doen, zou ik het spreken en niet bestendig maken? De Heer Jezus kwam naar de wereld om het verlorene te zoeken. Eenmaal stond er een vrouw bij hem in overspel op de daad gegrepen, de doodwaardig. Nou, die zonde werpen de eerste steen. De Heer eraan. Er was groot mens. Niemand. zo zal ik dat ook niet doen. Ga heen, zondig niet meer. Elimas wilde niet buigen. Daar werd hij blind. Maar God nodigt zondaar. Laat deze ernstige woorden tot u doordringen. En zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Paulus notabene zelf wist hoe God nou van een duivelskind een kind van God maakt. Van een vijandenvriend vriend en van een wegloper een aanbidder. En dat is onze laatste gedachte. Lees eens in vers 12. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was. Ja. Hij ziet die apostelen in hun ijver. In hun ernst. In hun benadering van de mensen. Hè, dat zijn niet zomaar praatjes bij Paulus. Dat is zijn hele leven. Jezus Christus, dien gekruisigd. Je ziet als het ware die apostelen staan. De stadhouder, een verstandig man, daar wordt mee bedoeld. We gaan even weer terug naar de schrift. En dan lezen we dat die Sergius Paulus een verstandig man was. Een man die dus bekwaam was om het bestuur te oefenen over dat eiland. De man die dus nadacht, kijk maar in vers 7, de stadhouder zegt, een verstandig man. En hij zocht ook het woord Gods te horen. Dan komen Paulus en Barnabas bij die stadhouder samen met Johannes Marcus. En dan vertellen ze die goede woorden Gods en ze verkondigen het woord. En dan ontstaat het geheim. Terwijl Elimas en de duivel probeert hem van dat geloof af te houden. Lezen we in vers 12. Als de stadhouder zag. Hij hoort het woord en hij ziet het teken, het waarschuwende teken richting Elimas, die tovenaar. Als de stadhouder zag, geen geschiedenis. Toen geloofde hij. En verslagen zijnde over de leer des Heers. Daar wordt dat oprechte geloof in het hart van Sergius Paulus geplant en komt tot beoefening. Die stadhouder wist, God had die twee mannen gestuurd, de drie. En die boodschap van het woord van God, dat is de waarheid die ik nodig. Heeft hij niet alleen gehoord met zijn hoofd, maar door Gods genade zonk dat ook in zijn hart. En hij kwam tot geloof. En wat was dat geloof nu precies? Wat is eigenlijk dat geloof? We kunnen een heleboel over zeggen natuurlijk, en dat doen we ook regelmatig. We hebben al gezegd het geschenk en de beoefening, maar in Handelingen 8 staat ook al iets over dat geloof. Dan zit Filippus met die moorman op de wagen. En hij vertelt vanuit Jesaja 53 wie de Messias is en waar de Messias voor komt. En dat raakt die kamer zo diep. Hij zegt, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. Die man komt tijdens dat onderwijs van Filippus door de krachtige, onweerstaanbare werking van de Heilige Geest tot geloof. Hij gelooft dat. En geloof, dat is een ander woord voor de toevlucht nemen tot en een vertrouwen op. Dus wat is geloven? Dat we voor de tijd en voor de eeuwigheid leunen en steunen op die zaligmaker, op die Christus der Schrift. En dat we dus wegvluchten uit onszelf. Uit onze walgelijkheid, uit onze verlorenheid, uit onze reddeloosheid. En dat we de toevlucht nemen tot die gepredikte zaligmaker. Dat is geloven. Opdat het ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Toen geloofde hij. Is dat er dan nu vluchtte weg uit zijn heidense bestaan, uit zijn walgelijkheid van zijn bestaan. En hij vluchtte naar die zaligmaker die Paulus en Barnabas daar hebben gepredikt. de stokbewaarder, de kamerling, zat zo vaak in de handelingen en geloofde in die, en hij geloofde met zijn hele huis. En dan komt die belijdenis bijvoorbeeld bij de kamer. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Want wat is geloof? Toen geloofde hij. Gemeente, dat is de wetenschap. Dat ik heel persoonlijk uit de macht van de vorst der duisternis, uit de verlorenheid van deze zondigheid, door deze heiland verlost zal worden. Nee, verlost ben. Echt waar hoor. Dat is geloof. Sommigen daar geloven is dat je daar eens over na mag denken. Dat je het van ver mag zien. En allemaal hele belangrijke dingen. Kostelijke zaken. Maar geloven dat is dat je het weet. Dat je voor rekening ligt van die grote zaligmaker. En let op. Dat hebben we nodig voor in het sterven. Hebben we ook nodig in het leven. Want dat maakt ons eerlijk. Ons verstand maakt ons niet eerlijk, want we gaan altijd weer redeneren. Het geloof maakt ons eerlijk. En dan schrikken we van onszelf. In de walgelijkheid, in de goddelozigheid, in de verdoemelijkheid van ons bestaan. Dat leren we niet vanuit onszelf. Dat draagt de gelovige wetenschap van ons. Dat wordt hem geleerd. Op die leerschool van koning Jezus. En nergens anders. Dat geloof, dat gaat hem verbreken. Tot in de wortel van zijn bestaan toe. Als koning Jezus zou zeggen, dan moet je hele leven verder kruipend over de wit. Dan gaat hij kruipen en niet anders. Want zijn zaligmaker heeft dat gezegd. Abraham geloofde. Onvoorwaardelijk leunen en steunen op wat God had gezegd en niks anders. Dat geloof maakt eerlijk. Dat geloof dat verootmoedigt. Toen geloofde. En dat geloof dat neemt de toevlucht. En dat gaat die zaligmaker benodigen en omhelzen. Aannemen. Inderdaad door de werking van Gods geest. Het neemt die zaligmaker aan. En dat geloof dat draagt de wetenschap in zich om de gelovigen. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Toen geloofde hij. Hij wist, die stadhouder, die Romein, dat hij nou voor de tijd en voor de eeuwigheid voor rekening lag van die gestorven en opgestane Christus. Dat is de grote betekenis van de woorden Gods die klinken in deze wereld. Toen geloofde hij. Het zijn maar drie woordjes, hè? Het zijn maar drie, we kunnen het toch wel onthouden. Jola, kunnen jullie ook wel onthouden, hè? Toen geloofde hij. We zijn nou samen als gemeente thuis of hier in een kerkgebouw. Maakt niet uit, we zijn samen als gemeente. Toen geloofde hij. Niet in zichzelf hoor. Niet in een ander mens, in een andere dominee of wie dan ook. God in Christus. Dat is de weg. Dat is de enige toevlucht. En als we iets anders nemen om op te rusten. Je staat straks echt voor een gesloten hemelpoort. Echt waar. Als we iets anders zouden hebben. Iets anders zouden denken. Het dominee zou bijvoorbeeld kunnen. Ja, maar ik ben toch dominee. En de mensen vinden me een fijne dominee. En ik kan toch fijn bidden. En noem allemaal maar op. Telt niet. Echt niet. Ja, maar ik ben heel erg veranderd. En zo. Telt niet. toen geloofde hij. God wil dat we buiten onszelf in die ander liggen. Want daarin is aan Gods wet voldaan en daarin wordt de zondaar en zal hij nergens anders. Zul het niet vergeten. Als je nog onbekeerd bent, als je nog ongelovig bent. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Misschien zegt u. Toen geloofde hij. Het zijn maar drie woordjes, dominee, maar. Het is zo moeilijk, zo moeilijk. De duivel zei, jongen, jij wordt nooit bekend, je bent een Elimas. En de mensen. En van binnen. Daar kom je allemaal niet tegen. Dat is maar heel eerlijk. God maakt de mens eerlijk. Dan lees je allemaal erge dingen in de krant. Weet je, het komt het in je eigen hart allemaal tegen. Je komt het echt bij jezelf allemaal tegen. Maar dat geloven. Er staat in heel de Bijbel niet één gelovige waarin het allemaal vanzelfsprekend ging. Dat is onze grote grief. Naar bijvoorbeeld een christendom wat heel makkelijk zalig wordt en weet ik wat allemaal meer. Het gaat niet zonder strijd, echt niet. Gods kinderen die in een worstelend leven. Daar is een menigmaal onderliggend in die geestelijke strijd. En ook dat komen tot geloof. Denk eens even die Romein in. Hè. Bij stadhouder. Je hebt soldaten. Je moet je straks bij die Romeinse keizer verantwoorden. En dan kom je daar binnen. Ja, we gaan nog even naar Jupiter een offer brengen. Nee, ik ga niet meer mee. Ga jij niet meer mee, zeg je? Waarom niet? Omdat ik geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, dat is die persoon die om de tijd van Pilatus veroordeeld tot de kruisdood. En nu ben ik door hem behouden. Zeg, Paulus, ben je niet helemaal goed in je hoofd of zo? Nee, dit zijn woorden van goed en taal verstand. U voelt wel, daar is een enorme strijd daarna op losgekomen. En daarom in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Geloven gaat tegen alle redelijkheid in hoor. Toen ook al. De geloven. En als het nou waar is in ons leven. Gemeente zijn er momenten. Ja, dat alles verliest. Want wie zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. Maar die het verliezen zal, om mens naams, die zal het behouden. De gunst van mensen. De gunst van je omgeving, dan moet je natuurlijk niet raar gaan doen en lelijke dingen zetten, hoeft helemaal niet. Maar er komt een moment dat God alleen maar overhoudt. En Jezus overhoudt. Het ware geluk steunt. Op deze eiland. Op hem alleen. En dat geeft troost in het leven. En dat geeft zaligheid voor de toekomst. En dan ga je die oude vromen, zoals Calvijn, verstaan. Die bijna in elk gebed herhaalt. Opdat we eenmaal tot die voorgestelde volkomenheid zullen gekomen zijn. U in Christus Jezus voor al de uwen hebt bereid. En dan zijn we met Abraham een zoeker geworden uit de komende stad. De stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Toen geloofde hij. Amen. Eindig met dankzegging. Heren, zo mochten wij als gemeente de eruit geroepenen samenkomen. Hier in dit gebouw of thuis, dat geeft niet, maar we mochten samenkomen om uw woord te horen. Toen geloofde hij. Woon en werk toch in ons midden. U hebt het door de Heilige Geest laten opschrijven. Omdat we ook vandaag nog daar lering uit zouden ontvangen. Weet ons ook vanmiddag nog weer samen om uw woord te horen. Gedenk ons ieder in zijn persoonlijke omstandigheden. Wees u ons nabij. Hoor ons vanuit de hemel, we bidden het. Om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente 89 vers 8. 89 vers 8 gaan we samen zingen. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.